politieke gemeente uit Noord-Frans over Kenzing, vindt u in het gelezen schriftgedeelte de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk, het 19e vers. 2 Timotheus 2, vers 19. Daar spreekt het woord van de Heere al dit. Evenwel het vaste fundament God staat. Hebben we dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Tot zover. Wij zijn hierboven troost in aanvechting. Dus troost in aanvechting. En letten wij een ogenblik op het fundament. In tweede plaats op het gebouw dat op dat fundament wordt opgetrokken. En in de derde plaats op het inschrift of zegel in de eerste steen. Dus wij letten op troost in aanvechting. Het fundament, het gebouw en het inschrift op het zegel. Of het zegel dat in de eerste steen is ingegrift. Vorige week heb ik zijdeling bij de overdenking van een woord uit 1 Korinthe 15 al iets gezegd over de dwaling die in die dagen voorkwam, en waar de jonge christelijke gemeente mee verzocht werd, dat er geen opstanding uit de doden zou zijn. Men geloofde wel een opstanding, maar geen opstanding van het lichaam. Daar wil ik vanmorgen met Gods hulp nog even op terugkomen. Paulus krijgt deze brief uit zijn laatste gevangenschap in Rome. Deze tweede brief aan Timotheus. Men noemt het wel de pastoraal brieven, omdat ze vol zijn van herderlijke zorg en aanwijzingen voor Timotheus en voor het leven van de gemeente. Alle gegevens bij elkaar gevat, kunnen wij concluderen uit de brieven aan Timotheus dat Paulus dicht bij het einde gekomen is. Van die vrijheid waarvan je leest in de handelingen der apostelen, dat hij 2 jaar in een eigen gehuurde woning was, en dat ze allemaal tot hem konden komen, en hij het evangelie vrijelijk nog kon verkondigen bijna, daar is nu geen sprake meer van. De hele gevangenschap draagt een grimmig karakter. Het is de tijd van deze wereld. Daarom is dit ook een van de laatste, een van de oudste brieven van de apostel Paulus. En je kunt merken dat hij zelf min of meer een voorgevoel heeft dat hij ditmaal niet meer los zal komen. Maar dat hij spoedig tot een dankoffer zal worden geofferd. Je vindt er ook zo echt in terug dat die apostel ook een mens geweest is. Al was hij een hoog begenadigd mens. Want zo hier en daar vind je een toon van weemoed. Van verdrietelijkheid. Hij zegt in een van deze hoofdstukken bij Timotheus: gij weet dat die van Klein-Azië zijn, hebben zich van mij afgewend. Dat wil zeggen, waarschijnlijk, dat ingevloed rijke christenen. Die mogelijkerwijze een rol konden spelen in het proces tegen de apostel Paulus. Dat die zich hebben teruggetrokken. En dat ze bang geworden zijn voor de gevolgen. Op een andere plaats lees je: in mijn eerste verantwoording is er niemand bij mij geweest. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. Dat zijn zo van die eenvoudige, maar toch zulke diepe woorden waarin je een blik krijgt in het zielenleven en het gedachte leven van de apostel Paulus. Hij was een man begenadigd in Christus Jezus, met het geloof in hem die de zondaren rechtvaardigt om niet. Hij was tegelijk ook een mens. En niet menselijk was hem vreemd. En daarom vind je ook die tonen van eenzaamheid, van verdriet. En schrijft hij aan het eind: kom alsjeblieft zo gauw mogelijk naar me toe. En hij schrijft over mensen die een heel persoonlijk leed hebben berokken. En mensen die hem getroost hebben, die net zo lang gezocht hebben in Rome, tot ze hem hebben gevonden in een of andere kerk. Wat is dat aangrijpend? Het lijkt of dat het in het leven van een kind van de Heer vaak zo gaat. Dat er een zekere vereenzaming optreedt. En een verlaten van anderen. Dat wil niet per se zeggen dat die verlaters nu ook alles hebben verlogen, het evangelie. Maar dat ze niet mee konden op die moeilijke weg van smaad en vervolging. Wie weet, werden zij ook gegrepen en werden zij ook ter verantwoording geroepen. Het zou hun het leven eens moeten kosten. En zo lees je in de Christ, of je leest het eigenlijk niet, het einde. Het wordt niet genoemd. Een stukje persoonlijke nood, een stukje persoonlijk verdriet, zo hier en daar. Maar verder, hoe het afgelopen is, ik denk dat de Christ expres twijfelt van die sterfbedden, die martelaar geschiedenissen. Hoe het afgelopen is, wat ze allemaal doorstaan hebben. Ik denk dat de Schrift daarover dwijgt om tot het einde toe te benadrukken. Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane Heer. En verder, wat vliegt of bezwijkt, getrouw blijft de Heer. Hij blijft dezelfde. Maar het kan ons toch wel iets doen, omdat het zo aandoenlijk is. Als je de brieven aan Timotheus leest, daar is zoiets in van liefde, van vriendelijkheid, van tederheid. Alsof hij zijn arm om de jonge Timotheus heen slaat en zegt: jongen, luister nog eens. Weldra ga ik dit leven verlaten. Maar ik wil je zo gaarne nog enkele dingen zeggen. Ik wil je voor verschillende dingen waarschuwen. Maar ik wil ook proberen om je in de naam van God moed te geven. Kracht. Timotheus is, als hij deze brief krijgt, werkzaam in Efeze. Daar is Paulus ook geruime tijd geweest, wel 2 jaar. Daar is een kracht uitgegaan van het woord van God, dat velen tot geloof zijn gekomen. En het ook tegenin geschreeuwd. Jullie weten het bekende verhaal misschien van Demetrius. Groot is de Diana der Efeziërs. Er ontstond een geroep van urenlang toen ze hun broodwinning gevaar zagen lopen, want ze verkochten kleine zilveren tempeltjes van de god en afbeeldingen van de godin Diana. En hoe meer invloed het evangelie kreeg, hoe minder werd er verkocht. Maar ondanks dat had het evangelie, had de apostel daar een geopende deur gekregen, zodat velen tot het geloof zijn gekomen. Paulus is later nog een keer geweest. En toen hebben ze afscheid genomen. En toen ze daar op het strand waren, waar het schip zou vertrekken, toen waren daar de ouderlingen uit de stad. En nog veel anderen. En Paulus betuigt op het hoofd dat hij hen niet om geld of goud, maar het evangelie van God genade had verkondigd. En toen zijn ze opeens allemaal in snikken uitgebarsten. Ze konden zich niet meer bedwingen. Er werd een groot geween van hen allen. En het is ook, ik meen Handelingen 22, maar het is ook aangrijpend om te lezen. En ze vielen hem om de hals. En ze waren zo bedroefd. En ze hebben geknield op het strand en ze hebben gebeden. Of God, God die blijft. Maar er werd een groot geween allermeest, omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. En Paulus is verder gegaan. Daar is nou Timotheus werkzaam, als hij deze brief krijgt. In deze stad, deze beroemde stad, met zijn veelkleurige bevolking, met zijn ongerechtigheid en afgoderij, met zijn wijzen en dwazen, daar is de jonge Timotheus werkzaam in het evangelie. En dan moet je eens opletten waar nou het evangelie komt. En er gebeurt kracht. Er gaat kracht vanuit. En het grijpt om zich heen, dat woord. Dan mag je wel zeggen, een milde regen van Gods genade komt dan openbaar. Maar het typische is dat dan ook, en het gaat altijd op, bijna altijd, dat dan tegelijkertijd op zulk een gemeente waar dat woord verkondigd wordt, dat daar nou alles tegenop komt. Dat die Satan die rondgaat als een vriezende leeuw, dat die daar nou zich op het veld verzet. Dat komt bij de oudjes, zou je zeggen, zo sterk nog niet uit. Die dat evangelie op latere leeftijd hebben mogen horen en die door dat woord van God in beslag zijn genomen en die wederom geboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Ach, je zou zeggen, ze hebben veel dingen mee. Eerste liefde. De ouderdom, de lust vergaat. Het uitzien naar de spoedige verlossing. Maar dan komt het tweede geslacht. Dat is nu al aan de orde in Efeze. Dan komt het tweede geslacht. En ik moest denken, ja, het tweede geslacht. Die meer of minder in een geordend gemeenteleven terecht zijn gekomen. En dat je daar nou juist zo vaak in tegenkomt, die verleiding, die strijd, die openbaring, net zou je zeggen of dat die oude heidense cultuur, dat oude heidense leven, alsof dat uit die oude wortel weer omhoog schiet. Ik zie het aan de heester. Veel van die boompjes, die heesters en zo, die zijn geënt. Dit is een veredelde ent gezet op een onderstuk. Waar de wortels aan zitten. Dat doen ze bij het vruchtbomen ook. Maar als je nou erop let, dan zie je dat uit de grond komen ook allemaal van die jonge lijken. Maar die zijn niet goed. Nou ja, er komen wel bladeren aan, maar ze beantwoorden toch niet aan het doel waarom je die heester in je tuin hebt gezet. Dat wil groeien. Het draagt geen vrucht of wilde vrucht. Of het bloeit niet bijvoorbeeld. Je ziet het zelfs aan de kleur van het hout. Het is anders. Het zit niet op die end, maar het komt erna uit die wortel omhoog. Moet je afknippen. Maar daar moest ik aan denken toen ik dacht over het tweede geslacht. Het lijkt wel, de Satan zet alles op alles om die oude weg te gaan. Om dat oude heidendom omhoog te stuwen. In leer en in leven. In wijs. En daar heeft Timotheus ook mee te maken. Daar had de apostel Paulus ook mee te maken. En wat kan dat een pijnlijke ervaring zijn? En een pijnlijke confrontatie. Eerst buiten de kerk. Men heeft het wel tegen de kerk. Maar het is ergens nog buiten dan in de kerk. En zo zie je dan die strijd in dubbele mate ontbranden. De wilde loten schieten op. Hij zegt, ja, maar als het toch waar is, als het toch echt is, ja, dat is zo, natuurlijk. Maar wij zijn niet zo waar en niet zo echt. Als het maar geloven. Als we dan maar met de ouders, met de oudjes, hoe je zo het noemen wil, als we dan maar met hem mogen geloven, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik weet dat ons verstand verduisterd is en de grond van het weldoen niet op wil merken. Want als ik geloof, dan gaat de deksel er meer op. Dan gaat het deksel er meer op. Dan heb je geen behoefte, maar een angst. Om dat nou te gaan demonstreren. Die wilde lopen. die verkeerde weg die de mens wandelt. En nou is het strijd op alle fronten. In het hoofdstuk wat ons is voorgelezen, daar gaat het over allerlei dingen. Maar wel kun je eruit opmaken in eenheid van allerlei vaten, allerlei mensen. Ze hebben allemaal één natuur. Maar het is nodig om gereinigd te worden. Je kunt merken in de brieven, er waren zonden. Gewoon in het doen van het kwaad. Er was ook afwijking in de leer. In de leer van de profeten en van de apostelen. En zij zeggen, nou ja, wat is nou erger? Ja, kijk, het is zo, als een mens van de leer af gaat wijken, dan gaat hij ook van het leven afwijken, in het leven afwijken van de goede weg. Een mens heeft alles mee om af te wijken. En die zijn er mensen van buiten de gemeente, die zijn in contact gekomen met de gemeente en die hebben een soort gespreksgroep gevormd, zeg maar. En dat gaat over de leer, hier in Efeze. En ze praten en ze praten en discussiëren over allerlei dingen. Over geslachtsrekeningen, tijdsrekeningen en allerlei dingen. Onder andere ook over de opstanding uit de doden. En nou zijn die mannen van buiten de gemeente die met de gemeente praten, gesprekken hebben, die zijn van mening dat de opstanding van uit de doden al gebeurd is. Zij verklaren de opstanding geestelijk. Als we wederom geboren zijn en we zijn gekomen tot het geloof, dan zijn we opgestaan. Met Christus. Door Christus. Maar je moet niet denken aan een lichamelijke opstanding. Dat is onzin. Waarom dachten die mensen dat? Nou, het is natuurlijk moeilijk na zoveel eeuwen om nog precies te herleiden. Wat hebben die mensen nou voor een voorstelling gehad? Maar een heel klein beetje kunnen we dat wel. En dat betekent dat in die tijd had je vaak bij velen, bij het gnosticisme, de mensen van de verborgen kennis, je had het ook al in de Griekse filosofie, kwam je wel dat dualisme tegen, die tegenstelling tussen ziel en lichaam. De ziel als het hogere, het edele, de vonk van God, en het lichaam, bij sommigen zelfs als een soort gevangenis. Het mindere, het materiële. Het bezoedelde. Het minder edele. En zo werd door sommige van die lijstkeren, die gewoon wat christelijk wilden noemen, werd er zo gefilosofeerd en zo geredeneerd, dat de echte opstanding, laten we dan zeggen, de letterlijke opstanding uit de dood, is geloof in de opstanding des vlees. En het eeuwige leven, dat aan die opstanding getwijfeld werd. Men geloofde wel aan een voortbestaan van de geest, maar niet aan de redding van die totale mens. Dat geloofde men niet. Daar was men veel te geestelijk voor. Men noemde dat maar een ongeestelijke, grove, ruwe opvatting, dat God nog eens een keer uit dat vergane lichaam, uit dat stof, alles weer tevoorschijn zou roepen. Je kunt dat merken, Paulus heeft er ook al problemen mee gekregen op de Areopagus in Athene, toen hij van de opstanding der doden sprak, toen zeiden ze, nou is genoeg, volgende keer praten we alweer eens verder. Ze hadden lang geluisterd. Maar toen hij dat kwam te vertellen dat een opstanding was van de doden, is nee, dat ging te ver. op standen van de doden. Ik zou zeggen, is het dan niet waar dat ons lichaam toch ook sterke stempel draagt van de zon? Dat is waar. Maar onze geest ook. En onze geest, ons wilsleven, dat regeert toch min of meer ons lichaam. Want als u die hand eraf hebt, dan doet u niks meer. Maar als mijn wil, mijn boze wil, de overhand krijgt, dan grijp ik een bijl of weet ik wat en ik sla iemand. Jezus Christus is gekomen tot verlossing. We zullen wel niet exact hetzelfde lichaam krijgen met alle gebreken, dat niet. Maar alle gelovigen zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Niet meer onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Nou voel je, als je nou zo geestelijk bent, dat je die opstanding van het lichaam verwerkt, dan krijg je al heel gauw de volgende stap. Oh, dat lichaam, dat uitwendige, dat is maar bijzaak. Als het dan gaat over zonde, over verkeerde dingen, die niet betalen, ah, dan moet je er geen waarde aan hechten. Dat is maar de buitenkant. Kijk eens, in mijn hart weet ik wel beter en in mijn geest weet ik ook wel beter. Maar dat is de oude Adam. Dat is de oude natuur. Die valt straks in het graf en die zal nooit meer tevoorschijn komen. Dat is afgedaan. Maar die kern, die wedergeboren geest, dat ziel, ja, dat zit nog niet. Voel je dat deze voorstelling ook te maken heeft met het leven in de vrede van de Heer? Dat wij dan ook in dat dualistische denken verzanden. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, o, voor Gods volk komt het er op geen pontje zonde op aan. Dat is maar die oude Adam. Maar zo is het niet. Voel je niet wat Paulus bedoelt, hè? Dat woord, die dwaalvoorstelling, is net als een kankerdwaal. En het kankerdwaal, dat blijft niet gelokaliseerd. Dat zaait zich uit. Dat grijpt ook de gezonde cellen. En verdrinkt ze. En vermoordt ze. En verstikt ze. Vreselijke ziekte. En daar vergelijkt Paulus nou bij. Die dwaalleer. En dat dwaalleven. En hij noemt een paar mannen. Een paar van die zogenaamd hooggeestelijk geleerde mannen. Die de gespreksgroepen leiden. Waar ze eindeloos zitten te redetwisten. Paulus heeft gezegd, dat moet je niet meer doen. Natuurlijk, je mag wel een weerwoord geven. Maar het moet niet ontaarden in een zinloos geklep. Dan zegt hij, het heeft helemaal geen zin. Dan moet je van afwenden. Zoals wij willen zeggen, ach, laat die hoge getuigen, gaat er maar niet mee in gesprek. Van zo'n manier van praten, dat ze, nee. Paulus zegt, kijk uit, want ik merk dat er al in de gemeente van die zaden, die uitzaaisels, die komen al. De kerk wordt voorgesteld als het lichaam. Eén lichaam. En ja, maar ik zie al van die uitzaaisels. Moet je niet doen. Hij noemt het bakerpraatjes, oude wijvenpraat. Ijdele filosofie en overleggingen van deze wereld. Dingen die geen hout snijden. En dan moeten ze het even laten. Maar het is wel verdrietig. Het is wel een aanvechting als je ermee geconfronteerd wordt. Toen en nu. Een ontzettende aanvechting die blijdschap. En nou, Johannes heeft het ook gezegd, die antwoord, aan de gemeentelijke Efeze. Ik weet dat je de boze hebt weer staan en ze krijgen een hele pluim. En of ze de waarheid hebben gehandhaafd, ze hebben dus kennelijk naar Paulus geluisterd. Maar zegt hij, dit heb ik tegen u. Dat zegt Jezus, dat je je eerste liefde verlaten hebt. En als je daarin blijft, zie toe dat ik het licht van de kandelaar niet leer. Het is zo aangrijpend en het is zo sluitend. Je ziet het niet zo gauw. Het sluit op koude voeten dichterbij. De dwaling in leer en in leven. En als het dan eenmaal duidelijk openbaar komt, wat er eigenlijk gedaan en bedoeld wordt, wat een verdriet, wat een aanvechting. Is dan alles maar mensenwerk? Is er dan geen kracht, God tot zaligheid in ieder die gelooft? Is het woord dan niet en ergos, energiek, dynamisch? Heeft het niet de kracht van God in zich? Dat de mensen maar overeen stappen. Dat hij zijn eigen zin en wil maar doorgewerkt. Wat een aanvechting kan er komen. En in die aanvechting zit nou Timotheus. Hij verliest soms de moed. Hoe moet dat dan? Dan steekt Paulus door de genade van de geest hem een hart onder de riem. Evenwel, het vaste fundament God staat. Dat is een woord die een scherpe tegenstelling, een uiterst scherpe tegenstelling. Je zou ook kunnen lezen, maar nochtans, dit niet tegenstaande. Hoe reëel de angst, de schrik, de verbijstering kan zijn. Hoe intens het verdriet kan zijn vanwege het afwijken van de gezonde leer van de apostelen en de profeten. Die niet alleen gesproken hebben over de zaligheid van de zondaren, maar ook over het leven door de geest. Hoe groot het verdriet ook kan zijn. Dat niet tegenstaan. Timotheus. Denk nou niet, wat nou niet door die grote verwarring overvallen en overmeesterd. Alsof God de verliezer zou zijn. Want wij zijn de verliezer. Maar God niet. Timotheus, laat je nou niet overheersen door die ene uitzichtloze, sombere gedachte dat het toch alles te gronden gaat. Dat er niks overblijft. Want er is een fundament. Een vast fundament. Een fundament van God dat vast staat. Dat door geen enkele ketter, door geen enkele zonde eruit gelicht kan worden en weggegooid. Het omhoog. Het staat. Er is hier in dat hart onder de riem iets triomfantelijks. Iets van de blijdschap en de zekerheid van het geloof. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakte stad in eeuwigheid zal reizen. Wat er ook vallen. Wat er ook valt. Wat er ook gebeurt. Het fundament. Wat is dat fundament? Dat is niet de kerk. Dat is Christus alleen. Naar de brief van Paulus aan de Korinthe waar hij geschreven heeft. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Christus. Dat fundament staat onbewegelijk. Dat fundament is door niemand te vernietigen. Want het is Gods fundament. Hij zijt mijn zoon, mijn geliefde. In u heb ik mijn welbehaag. Het is de beproefde steen, de hoeksteen, een kostelijke steen, door de Heere gelegd in Sion. Dat een eeuwig, onveranderlijk welbehaag. Dat moet de verwarde, dat moet de zenuwachtige Timotheus horen. Er gebeurt heel wat om de gemeente. Je zou zeggen, je ziet uitzaaiingen in de gemeente. Maar laat het u niet zodanig terneerslaan, wil Paulus zeggen, dat je aan alles zou gaan vertwijfelen. Want het vaste fundament, die Jezus Christus is gisteren en heden, en tot in eeuwigheid dezelfde, hij blijft staan, altijd, in alle omstandigheden. Of we op dat fundament gebouwd worden, of dat we er ons tegen te platter lopen. Maar het fundament blijft staan. De steen voor de bouwlieden verworpen is door God tot een hoeksteen gelegd. Evenwel het vaste fundament God staat, op het fundament wordt iets gebouwd. Dat weet je wel, je gaat niet zomaar een fundament leggen. Dat ga je leggen om een huis daarop te bouwen, of wat dan ook. Het gebouw, wat is dat? Dat is de gemeente. Dat zijn de saamgeroepenen. Door convocatie geroepen tot de bruiloft van het Lam. Ja, de oudjes zou je zeggen, die werden zo midden in hun heidenleven uit de dood tot het leven geroepen. Het tweede geslacht wordt geboren onder dat evangelie. Het tweede geslacht vindt het vaak vanzelfsprekend. Het tweede geslacht is niet altijd zo geconfronteerd met dat ene van de boodschap, zodat ze uitroepen, dat is de waarheid, daar wil ik bij leven en sterven. Liever met Mozes, als Mozes met het volk God kwalijk behandeld te worden, dan de genieting van deze wereld voor een tijd. Is God dan veranderd? Nee, God werkt ook. God werkt door zijn heilige evangelie. Al is het dan niet zo opvallend vaak als bij de ouders. Die midden in nood en in ellende soms uitkomst ontvingen. Toch heeft die tweede generatie, toch hebben wij, jullie, jonge mannen en vrouwen en kinderen, en wij hebben hetzelfde nodig. Wij hebben hetzelfde nodig om op dat fundament ook inderdaad vastgehecht te worden. Ik zou het een beetje plastisch willen zeggen. De Heer Jezus, zijn bloed en wonden. In dat fundament, daar zitten wonden. Daar moet een verbinding zijn. Een enting aan die levende wijnstok. Aan dat fundament. En wij net zo goed nodig. Dat is zeker. Maar een gebouw dat verankerd is op de steenrots. Zo aan hem, door hem verbonden te worden. En met het fundament van dat Christus alleen de gerechtigheid is
En dat uit hem alle schatten der wijsheid en der kennis zijn. En dat in hem kracht is tegen zo'n grote menigte. Het verband. Je kunt het niet allemaal zien en tasten. Het lijkt soms of er boven dat fundament een spelletje gespeeld wordt. Of dat er op dat fundament alleen maar een lading hooi, stro en stoppelen gebouwd wordt. Maar, dat is het leven. Het gebouw van God, kerk, God, gemeente, moet en wordt opgetrokken. Op dat ene fundament. Maar er staat er wat op dat fundament. Er staat een zegel op. Een zegel. Een zegel kun je in de oudheid terugvinden als een teken van echtheid. Zet wel aan een document. Of op een document of aan een document. Hè. Het was ook wel een teken van autoriteit. Een keizerlijk zegel. Het zegel op het graf. Nou, zo zegt Paulus dat er ook een zegel is op die eerste steen, die hoeksteen, die zo, daar is ook een inscriptie in. En wat staat erin? Wat staat er ingeschreven? Dit. De Heere kent de zegel die de zijne zijn. Dat niet een beetje goedkoop gezegd. Ja. Het is wel goedkoop gezegd voor mensen die nooit in de war raken. Die het zomaar uit hun mouw schudden. De Heer kent degene die de zijn zijn. Daar hoeven we niks mee te maken. Maar die aangegrepen wordt op sommige momenten. Door de ellende, door de nood. Door het verdriet van de strijd die er plaatsvindt. De verleiding die er is van de valse leer. Van het verkeerde, onbijbelse denken. Waar we mee in contact komen en misschien nog wel mee communiceren. Met alle gevolgen van die dan. Als dat ons aangrijpt. En ons neerdrukt. En benauwd. Dan. Dat is een tand, een troon, een laatste troon, maar ook een grote troon. De Heere, God, de kerkvergaderaar, die kent de hele die de zijde zijn. Timotheus, jij weet het misschien niet meer. Je denkt misschien, begint hij nou ook al? Begint zij nu ook al? Wat is dat? Ach, wie zal er van Jacob blijven staan, heren? Hoe moet dat? We leven in een tijd waar alle wegen ook openbaar komt. Een zekere afwending van het woord. Wie komt de troost? De waarachtige troost. En dat is geen troost om onze akelige, gezapige aard nog eens een ruggesteentje te geven. Maar het is een troon in aanvechting. Daar door alles heen de Heer kent de dingen die de zijde zijn. Dat staat er op de steen. Nou krijgt die psalm nog een dubbele betekenis. Ik weet hoe het was gebouwd van uw gunstige wijze. Naar dat gemaakt besef, maar ook naar die inscriptie. Naar dat zegel in eeuwigheid zal reizen. Het gaat door. En God vergadert zijn kerk. Ondanks alle dwalingen en alle overtredingen. Is het dan niet vanzelfsprekend als je op dat fundament zit dat het goed afloopt? Nou, dat zou ik dus niet zeggen. Nee, Zoals ik zei, je kunt met dat fundament de draad steken. Je kunt met dat fundament van alles proberen. Hoe ben je dan in het fundament? Door de kracht van de Heilige Geest. Door een ongeveinsd geloof dat hij werkt in het hart, in de Heer Jezus Christus. Door het hem leren kennen. Als die borg en middelaar die zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Dat zijn we niet door onze verhalen te krijgen. Ook niet door onze verstandelijke besluiten van oude mens of nieuwe mens of ja, maar dat moet je zo niet opvatten en dit en dat. Door het werk van de Heilige Geest in de harten, door het woord. De Heer kent degene die zijn. Licht je hoofd maar op, Timotheus. Wij heffen het hoofd omhoog. Want de Heer, die machtige God, die zit niet achter het net. Nee, die komt niet bedrogen uit. Wij wel. Wij denken dat we de Heer kunnen bedriegen, maar we bedriegen onszelf. Maar hij nooit. En het staat nog wat op. En het tweede opschrift, inscriptie. En ieder die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Het ene ligt aan Gods kant. De Heer kent degene die de zijne zijn. Het mag de troost zijn van God aan gevochten kinderen. De troost dat de Heer in het weet en kent. Maar je voelt aan, dat is dat onzichtbare van dat eeuwige raadsbesluit van God. Dat door niemand te keren is en door niemand te vernietigen is. Het tweede, die tweede inscriptie, die ligt meer aan de kant van de gemeente. Tenminste, het is ook Gods werk, maar dat wordt zichtbaar. Die de zijne zijn, die zijn dus tenslotte ook nog ergens aan te kennen. En wat is dat dan? Nou dit. Die staat af van ongerechtigheid. Die de naam van Christus noemt. Die dus zegt dat hij ook te maken heeft met dat fundament. Die zegt, ja maar ik ben gedoopt. Of weet je, naar zijn naam genoemd. Die zegt, Christus de Heere is verrezen, hij leeft. Nou, die staat af van ongerechtigheid. Dat is een aanvoegende wijs. Kijk, er staat hier niet een voltooid tegenwoordige tijd. Of een onvoltooid tegenwoordige tijd. Staat af. Die de naam van Christus doet, staat af. Die zichzelf spreekt. We zijn niet zulke heiligen van onszelf. We zijn niet zulke lieve mensen die het vanzelfsprekend goed doen, omdat we de naam van Christus noemen. Helemaal niet. Maar je merkt hier dat de apostel die grijpt hier midden in dat leven. Hij ziet het als een proces. Niet ik ben iets, maar ik ben op weg. Ik ben op weg. Sta af. Er komt een einde aan, totdat wij de geest geven. Totdat het sterft. Want op dat moment houdt zich zegel al deze waarheid in. Voor de zijde, sta af van ongerechtigheid. Dat is een strijd tussen vlees en geest. De strijd die de Heere heeft doen ontbranden. Door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat hij, die zondaar. Dan kun je zeggen, ja, maar mensen karakter, weet wel, een mens houdt zijn karakter. Daarom staat het hier niet als iets vanzelfsprekends, een constatering. Dat ieder die de naam van Christus noemt als een heilige volmaakt leeft op aarde. Maar er wordt een tekening gegeven van het feit van hoe gaat dat levensproces nu? Dat is het steeds weer. Terug jongen, terug meisje, Terug, man. Terug, vrouw.
Terug. Je gaat te ver. Je gaat de verkeerde kant. Terug.
Oh, en dat is ook inderdaad het leven van de zulken, hè? Ze zijn niet beter. Ze zijn juist van zichzelf niet anders. Ze bekennen het voor de Heere God. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, heel goed woont. Ze zeggen niet dat ze het al gegrepen hebben en dat ze zulke heiligen zijn. Nee. Maar ze zeggen met Paulus, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Daar moeten wij het van verliezen, mensen. Elke keer weer. Elke keer. Waar die zonde macht ons in zijn geheel in beslag wil nemen en verdelgen. Waar we ons niks aantrekken van God en van de naaste. Want zo'n verdorven natuur hebben we. Dat kan niet waar de Heilige Geest geweld gaat doen in ons leven. Dat is die Heilige Geest. Christus is opgestaan. Dat moet je niet liegen. Je moet ook niet zeggen, oh, wat heeft dat er nou mee te maken, dat lichaam. Wat heeft dat er? Nee. Daar, ach. En dan zie je die soms gaan. Janken. Huilen. Soms hebben ze de kut al te pakken terwijl ze met hun vuisten gebouwd zijn. Oh, wat denkt u wel, en ik zal doen wat ik wil en wat ik uitmaak. Als we op het fundament zijn en we behoren tot de zijde, dan gaan we er toch onherroepelijk aan. Terug. Terug. Wat denk je? Wat denk je? Moet die wilde loot uit die verdorven wortel, moet die de planting des Heren vernietigen, uitschuiven en leeg maken? Dat is de wil van God niet. Dat gedoogt zijn glorie niet. Daarom ook de tweede scherpe zegel in Christus. Die de naam van Christus noemt. Daar af van uw gerechtigheid. Vandaag, morgen. Dat is weer. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheersen. Hoe is nou, geliefde gemeente, we moeten naar huis. Hoe is dat nou in uw persoonlijke leven? Is dat iets van ons persoonlijke leven? Of is dat alleen theorie? Die macht van het woord en van de vrede, die telkens onze trek, want ik heb het wel over een paar duizend jaar geleden, maar denk je dat God dat voor niets doet? Dat we van de morgen daarover met elkaar gesproken hebben. Ik ben van overtuigd van niet. Dat God wil. Dat is God wil. Dat betekent dat wij het ook nodig hebben. Dat die uitvaringen van dwaling en leugen en afleiding, dat die ook uit onze verdorven wortel opkomen en aangewakkerd worden. Door wie dan ook. Is het ook nodig? Daarom mag ik dat woord van de psalmdichter noemen, om daarmee te besluiten. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof dit heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden om Christus weer. Amen.